Uncle Laser here. America's built on fast cars, fast food, and even faster women. Photo Casino's built in America. You know what they're fast at? Fast cash prize redemption. You see, the only moto is U.S. owned and operated. Moto. It's American made. That's who we are, and that's who we care about. Play for free at Moto.us.
Moto Casinos, the social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details. Must be 21 plus.
Moto Casino. America's social casino.
Wat een verschil kan 1 jaar tijd maken. Vorig jaar verloor Max Verstappen de overwinning in de Grand Prix van Azerbeidzjan door een klapband. Maar dit jaar heeft hij in Baku op de best mogelijke manier revanche genomen door te winnen. Ronald, als we kijken naar de WK-stand, dan kunnen we alleen maar concluderen dat Verstappen een hele goede dag achter de rug heeft.
Ja, topdag. Hè? Topdag kun je wel opplakken. En voordat hij hier naar Baku kwam, sprak hij de woorden uit: ik heb er nog unfinished business. Nou, ik denk dat hij dat wel redelijk rechtgezet heeft. Al zei hij daar zelf over van, ja, weet je, wat je vorig jaar verloren hebt, kun je nooit helemaal terugkrijgen een jaar later. Dus hij gaat het niet één op één vergelijken. Maar goed, dit was subliem voor hem. Nu ook de Red Bull coureur met de meeste podiumplekken achter zijn naam. 25e overwinning, waarmee hij Jim Clark en ene Niki Lauda. Ik kan me nog goed herinneren hoe Niki Lauda in 2016 het welbekende petje, hè, afnam voor Max Verstappen. In 6 jaar is er wel iets gebeurd. Max zei daarover van, het is leuk voor jullie en leuk voor de statistieken dat ik nu dat soort namen evenaar. Maar kun je eigenlijk niet vergelijken, omdat wij nu veel meer races per seizoen hebben. Het enige wat je wel kunt vergelijken, en dat is wel een belangrijke, is ten opzichte van zijn teamgenoot, hè, want Sergio Perez begon er ook zelf al een klein beetje in te geloven. Monaco natuurlijk ijzersterk. Gisteren voor de tweede kwalificatie op rij voor Max Verstappen. Hij dacht, nou, zou dit het jaar kunnen zijn? En dat vertrouwen heeft hij nog steeds wel. Maar ik heb toch wel het idee dat Max hem een heel klein beetje weer op zijn plek gezet heeft. En wel op een circuit dat Perez normaal heel goed ligt. Natuurlijk, er kwam die boordradio no fighting, wat dan een verkapte teamorde was. Maar was eigenlijk compleet overbodig, want qua race pace kon Perez sowieso heel weinig uitvechten. Er was helemaal geen fighting mogelijk op die versleten banden. Dus Verstappen heeft een fair and square verslagen. En daarmee heeft hij ook intern denk ik wel weer een goed signaal afgegeven. Ook Helmut Marko was helemaal lyrisch, dus het kon niet beter voor Max vandaag.
Ja, gisteren was Verstappen na afloop van de kwalificatie niet helemaal tevreden over de balans in zijn Red Bull RB18.
Nee.
Ja, hoe kan het contrast in 1 dag eigenlijk zo groot zijn dat het dan vandaag wel een stuk beter gaat?
Het contrast is groot qua wat je op de baan ziet. Uiteindelijk het contrast qua balans is natuurlijk niet groot, want dat is nog gewoon dezelfde setup die hij ook gisteren had. Maar in de race komt die auto gewoon heel anders tot leven. Dat heeft 2 oorzaken. Ten eerste is die Red Bull iets meer afgesteld voor de race. Overigens niet heel bewust, hè, want Horner zegt wel vaak van, ja, wij hebben een racy auto. Maar Max zei ook heel eerlijk van, ja, weet je, het is ook zo, wat voor mij over 1 ronde werkt, werkt ook vaak in een lange run. Dus wij weten zelf niet helemaal waarom onze auto op zondag beter is dan zaterdag. En daar moeten we gewoon nog dieper induiken. Tweede oorzaak is dat er in zo'n race iets heel anders gevraagd wordt. Hè, in Q3, alles op de limiet. Als je dan 1 bocht een beetje het vertrouwen mist of de auto die niet lekker instuurt, betaal je daar meteen een prijs voor. Maar hier is het een compleet ander spelletje. Want hier gaat het gewoon om een steady race pace gekoppeld aan een goede bandenslijtage. Nou, en laat dat nou net 2 dingen zijn die A, de Red Bull redelijk voor elkaar heeft, maar B, die Max Verstappen waanzinnig goed voor elkaar heeft. En daarin was het contrast vooral met Perez heel groot. Hè? Want Perez had over 1 rondje het vertrouwen om de limiet op te zoeken. Zag je vooral bocht 15, hè, waar hij een paar keer in de muur wel of zelfs, nou ja, wel of net niet raakte. Maar hij zat daar heel close. Maar in de race is dat niet nodig en komt het veel meer op je banden in leven houden aan. En daar heeft Verstappen gewoon een veel betere race aan de dag gelegd dan Perez. Dus dat is eigenlijk het contrast in een notendop.
Ferrari mocht de race natuurlijk vanaf pole position beginnen met Charles Leclerc op de eerste startpositie. Het was de 4e race op rij dat hij de pole position gepakt heeft, maar ook de 4e race op rij dat hij uiteindelijk niet gewonnen heeft. Hij viel na 20 rondjes uit met een motorprobleem. Teamgenoot Carlos Sainz was op dat moment al ridder te voet. We kunnen niet anders dan zeggen dat Ferrari een rampzalig weekend achter de rug heeft.
Ja, absoluut, absoluut. Binotto zei dan de afloop over van, ja, de zorgen over de betrouwbaarheid zijn enorm groot. Maar, en dat moet hij vanuit zijn functie ook zeggen, hè, een beetje het mentale aspect hoog houden. Hij zei, het team zit absoluut niet in zak in as. Belangrijkere vraag natuurlijk is nog, wat zijn dan exact de problemen? Nou, daarover kon hij niet in details treden. Hij zei ook heel eerlijk, ik weet het niet, dat moeten we nog verder onderzoeken. Het enige wat hij wel wist is dat Sainz inderdaad een hydraulisch probleem was. Leclerc een motorisch probleem was. En als je dan kijkt naar de klantenteam, zei hij, Guanyu Zhou is waarschijnlijk niet gelieerd aan de onderdelen die wij vanuit Ferrari en Alfa leveren. Dus daar neemt hij niet de verantwoordelijkheid voor. Voor Kevin Magnussen is dat waarschijnlijk wel zo. En als je dan alles bij elkaar optelt, dan zou je juist zeggen, of ik zou zeggen, als ook die motoren van die klantenteams kapot gaan, heb je nog een veel groter probleem. Maar Binotto draaide dat om. Hij zei, nee, dat is niet zo. Hij zei, dat helpt ons juist. En dat is ook de voornaamste reden dat wij überhaupt motoren leveren aan andere teams. Dat gaat ons niet om het geld. Natuurlijk is leuk meegenomen. Maar het gaat ons vooral om de technische data. En zei hij, nu er meerdere teams tegelijk problemen hebben, hebben wij ook meer data en kunnen wij daar dus ook meer lessen uittrekken. Dus hij probeert nog een beetje positief te benaderen, maar het is vrij duidelijk dat dit een mega klap is in beide kampioenschappen. En ook een mega tik voor Charles Leclerc, die al 3 weken op rij, 3 raceweekenden op rij, een enorme dreun heeft te moeten verwerken. En dat terwijl die auto juist 3 weken op rij goed is, weet je wel. Met het upgrade pakket van Barcelona hebben ze ook qua race pace toch wel een stap gezet. Maar ik zei het ook op mijn Twitter-account, daar koop je werkelijk wel helemaal niks voor als het je in dit tempo door de vingers glipt. Dus een zwarte dag voor Ferrari.
Ja, zoals je al zei, Leclerc heeft flinke schade opgelopen in het kampioenschap voor coureurs. Hij raakte de leiding in Spanje al kwijt en staat inmiddels alweer 34 punten achter op Max Verstappen. In het constructeurskampioenschap staat Ferrari alweer 80 punten achter Red Bull. In hoeverre moeten zij zich zorgen gaan maken?
Nou, toch wel. En ook om een aspect wat verder gaat dan vandaag en wat een beetje onderbelicht dreigt te zijn. Maar dat zijn de motorische gridstraffen die eraan zitten te komen. Hè, we weten allemaal dat die motor, in ieder geval MGUK en de turbo van Barcelona, niet meer bruikbaar waren. Heeft Leclerc moeten wisselen? Heeft hij gedaan naar een ouder exemplaar uit de pool? Maar dat exemplaar is nu of deels of volledig ook naar de faantjes. Dus dat betekent dat er voor Montreal gewisseld moet worden naar nieuwe onderdelen. En dan hoop ik te beginnen één ding voor hem, dat het niet wederom aan de turbo ligt. Want als hij naar de turbo, een nieuwe turbo moet grijpen, dan gaat hij naar nummer 4 van het seizoen. Dat is er één te veel. En dat betekent dus een gridstraf van 10 plekken. En zelfs als dat niet zo is, dan is het eigenlijk uitstel van executie. Want dan moet hij alsnog naar andere onderdelen grijpen, waarbij Ferrari ook al richting de limiet gaat. Dus of het in Canada is of later, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar die gridstraf zit er 110% zeker aan te komen. Eén heel klein lichtpuntje is er nog op basis van het reglement. Want een gedachte die hierbij hoort is, het reglement is bevroren. Heeft Ferrari dan jarenlang deze problemen? Het antwoord daarop is nee. Want inderdaad, de meeste onderdelen zijn al gehomologeerd. Dus daar mag je niks meer aan doen qua performance upgrades. Bepaalde onderdelen mag het wel, daar mag het vanaf Zandvoort niet meer. Maar één grote uitzondering zit erin. En dat is dat je qua betrouwbaarheidsproblemen wel mag ingrijpen. Dan moet je aan de FIA heel minutieus kunnen aantonen dat er een probleem is. Nou, dat lijkt me in het geval van Ferrari niet zo heel moeilijk meer. Dus als je eenmaal dat onderzoek hebt afgerond en je weet waar het in zit, dan mag je die onderdelen, ondanks dat de doorontwikkeling aan banden is gelegd, mag je die aanpassen. Dus dat is nog een klein lichtpuntje op een verder vrij trieste dag voor de tifosi.
Daar waar Ferrari steken liet vallen in Baku, daar ging het juist best wel aardig bij Mercedes. Zij namen de plekken achter Red Bull in. George Russell werd derde en Lewis Hamilton werd vierde. Maar na afloop van de wedstrijd viel vooral op dat Hamilton heel veel moeite had om uit zijn auto te komen. Hij leek erg veel last van zijn rug te hebben. Dat zou veroorzaakt worden door porpoising. Denk jij dat Hamilton daar een toneelstukje aan het opvoeren was, of heeft hij echt wel degelijk flink last van zijn rug?
Die suggesties heb ik veel gezien. Maar goed, niemand, ook ik niet. Niemand kan in zijn hoofd kijken. Dus daar zou ik niet al te veel voorbarige conclusies over willen trekken. Ik wilde wel 2 andere dingen over zeggen. Ten eerste is dat het contrast met George Russell groot blijft. Hè? Russell is qua lengte, hij is nog groter ook. Heeft nog minder ruimte in die auto. Maar gaat op de een of andere manier een stuk beter met porpoising om. En haalt ten tweede ook meer uit die auto, waardoor hij er nu wel echt structureel voor staat. Dus ik zou vooral een compliment aan George Russell willen geven. Het tweede aspect, en dat is veel interessanter, is wat er achter de schermen speelt. Namelijk dat bepaalde coureurs, Mercedes voorop, maar ook andere coureurs in de paddock zeggen van dit begint een gezondheidsdingetje te worden. En zij stellen de vraag hardop van moeten daarom niet ingegrepen worden met bepaalde regels die voor iedereen, voor alle teams gaan gelden. Het interessante, het curieuze is, dat is vanochtend bekend geworden, is dat daar vorig jaar al over gesproken is. En ook over gestemd is. Toen heeft de FIA al gezegd, stel porpoising speelt een rol. Moeten wij bepaalde regels in gaan stellen waardoor porpoising geen rol meer speelt? En de teams, curieus genoeg ook Mercedes, hebben daar toen tegen gestemd. Maar ja, nu het dermate erg is als in Baku, komt dat weer boven tafel. Maar ik kan iedereen, en zeker Mercedes, nu al vertellen van ja, je gaat ook nu geen overeenstemming bereiken. Want wat Mercedes dan graag wil, is dat er een minimale rijhoogte komt. Hè? Dus dat alle auto's minimaal zo'n hoogte moeten hebben, waardoor je minder stuitert. Maar bij Red Bull zeggen ze ja, natuurlijk, ja, amahoula, dat gaan wij niet doen. Want wij hebben porpoising onder controle. Wij kunnen juist lager rijden met die auto. Dus waarom zouden wij de pineut moeten worden van een probleem dat wij zelf niet hebben en dat jullie wel hebben? Max Verstappen zei daar in de persconferentie een paar weken geleden al over. Hij zei, het is heel simpel. Als iemand te veel last van zijn rug krijgt, gooit hij lekker de rijhoogte omhoog. Weet je één ding zeker? Namelijk dat je achter mij staat. dus Red Bull wil geen concessies doen en daar hebben ze ook gelijk in. Dus dat wordt nog wel een politiek spelletje. Maar ik denk niet dat de teams daarmee op één lijn gaan komen.
Nou ja, achter de Red Bulls en de Mercedes reed Pierre Gasly een uitstekende race in Baku. Hij eindigde op de vijfde positie. Daarmee bleef hij de eveneens sterk presterende Sebastian Vettel voor. Op de achtste plek zagen we Daniel Ricciardo als een positieve uitschieter. Hij lijkt er dit seizoen nog niet heel erg goed in te zitten, maar vandaag kon hij wel weer lekker meekomen.
Ja, een teken van leven, hè?
Ja, zo absoluut.
Kan ik samenvatten. En ik moet zeggen, ik gun het hem ook wel. Hij kon na afloop ook weer lachen. En om toch een beetje terug te komen op porpoising, ook hij had daar nu wel last van. Hij zei, ja, ik heb het nog nooit echt zo gevoeld dit seizoen. Althans, niet zoals deze zondag. Maar zei hij, op dit circuit in Baku hadden ook wij het. En hij vertelde het wel leuk. Hij zei, het voelde net alsof er met mijn helm gebasketbald werd. Dus dat iemand continu als een bal ermee aan het stuiteren was. Dus de grapjes waren terug. Ondanks dat stuiteren was ook de lach weer terug. En ik moet zeggen, het is wel goed om Daniel Ricciardo, die ook trouwens wel traditiegetrouw goed gaat, hè, in Baku. Maar om hem weer een beetje competitief te zien. De vraag is dat Baku specifiek of is dat meer algemeen? En hij heeft wel hoop dat het wat meer algemeen is. Want Ricciardo zei, ik heb na Monaco, waar ik toch wel een soort rock bottom heb geraakt, heb ik nu wel wat dingen van de auto geleerd die ik eerst niet wist. Dus hij heeft de goede moed weer een beetje te pakken, laat ik het zo zeggen.
Ja, volgende week mag hij dat opnieuw proberen in praktijk te brengen, want dan staat de Grand Prix van Canada alweer op het programma. Het circuit in Canada, in Montreal, dat heeft een beetje vergelijkbare karakteristieken met het Baku City Circuit. Dus wat kunnen we volgende week misschien gaan verwachten?
Ja, nou, de ondergrond is natuurlijk anders en het is in die zin anders dat er minder 90 graden bochten zijn. Maar het allerbelangrijkste, daar heb je gelijk in, het is en blijft ook een power circuit. Dus ook daar moet je een soort van balans qua setup gaan vinden. Ook daar helpt het heel erg als je weinig drag hebt. En ook daar helpt het heel erg als je een goede en vooral betrouwbare motor hebt. Dus in die zin zegt het wel iets wat we hier gezien hebben. Namelijk dat Red Bull daar best met vertrouwen naartoe kan leven. Want die Red Bull auto heeft relatief weinig drag. Die Honda motoren gaan relatief goed. Heb je vandaag ook kunnen zien aan AlphaTauri. Dus bij Red Bull gaan ze absoluut met vertrouwen naar Canada. Kan ook niet anders naar zo'n maximale score. En ja, bij Ferrari denk ik dat ze niet eens zozeer aan de layout van Canada denken, maar meer aan die krachtbron. En dat ze voor Canada absoluut tot de bodem willen uitzoeken wat er vandaag verkeerd gegaan is.
Ja, of Ferrari volgende week kan terugslaan, dat gaan we vanaf vrijdag zien. Op vrijdag vinden namelijk de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Canada plaats. Wij zijn er donderdag alweer met een nieuwe F1-update. Dan zit Leonie op mijn plek. Wil je weten wanneer de nieuwe video online komt? Abonneer je dan op ons kanaal en druk even op het belletje. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot volgende week.
You ain't heard about Moto Casino? Moto has real Vegas slots. Any game you can find on the floor in Vegas, you can play it on Moto. I like my slots hot. Moto's free to play, like food stamps. In line at the grocery store, at a funeral, in traffic. Keep your eyes on the road. Hop on Moto Casino. Moto Casino got jackpots that are bigger than my belly. Moto, America's hottest free-to-play social casino.
Download the Moto Casino app today. Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit moto.us for more details.
Moto Casino. America's social casino.